Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 92, de versen 7 en 8. 92, vers 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. En het achtste vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. 7 en 8 van Psalm 92. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we het laatste vers van Psalm 27. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het 15e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Johannes 15, vers 1 tot en met 17, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord en men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God wat we deze avond in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. Johannes 15, de versen 3 en 4. De versen 3 en 4 van Johannes 15, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Tot zover willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Ook op deze avond brengt u ons samen, Heere. En ook in dit avonduur mag uw woord tot ons komen. Wil u ons er diep van doordringen dat al deze zegeningen onverdiend zijn en dat u daarin al bewijst uw onverdiende trouw en uw goedheid. We bidden van u, wil u ons daaronder vernederen, opdat we aan deze dingen die zo gemakkelijk door gewenning gewoon voor ons worden, toch maar niet gewoon zouden raken. En wil u geven dat we met honger naar de kerk gekomen zijn om uw woord te horen. Heere, indien dat niet zo was, zou u dan onder de prediking van uw woord vanavond onze harten nog hongerig willen maken en de doodsheid en dodigheid van ons hart willen verbreken, opdat we gaan luisteren met onze gedachten, met onze oren en met ons hart naar uw woord. En indien we met verlangen naar uw huis kwamen, Heere, zou u dat verlangen niet willen beschamen, maar ons onderwijs willen geven. Dat onderwijs kan wel anders zijn dan wij denken of dan wij verlangen. Maar wil u niettemin ons uw goddelijk onderwijs schenken en dat met kracht, met geesteskracht, toepassen aan onze harten. We bidden van u, Heere, wil ons in het luisteren gedenken. Geef dat alles wat ons bij het luisteren in de weg kan staan, genadig door uw hand mag worden weggenomen. Wil u het snoeimes hanteren om ook de vele gedachten die ons af kunnen voeren van uw woord weg te nemen. Wil het snoeimes hanteren om ons te bevrijden van de slaap die soms onze ogen en onze gedachten kan bezwaren. Wil u het snoeimes hanteren om allerlei dingen die ons bij het luisteren hinderen kunnen weg te nemen. En geef dat we luisteren mogen. En bovenal, dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. Heere, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons dat we met uw woord een verkeerde kant op zouden gaan. Zelf toepassingen zouden gaan maken waar we vanuit uw woord geen reden toe hebben of geen recht toe hebben. Maar leg onze gedachten gevangen onder uw woord. En onderwijs ons eerlijk en helder, schriftuurlijk en geestelijk door dat woord. We bidden van u, wil u alles afbreken wat uw werk, het werk van uw genade in de weg staat. Wil ons door uw woord en door uw geest reinigen van onze zonden. Wil u geven, Heere, dat er in ons leven vernedering van het hart mag komen. Bijzonder als we die vernedering niet kennen. Een vreemdeling zijn van u, maak ons arm. Maak ons bedelaars aan de troon van uw genade. Smekend om dat wonder van vrije ontferming. Smekend om genade voor verlorenen. En wanneer we iets van onze nood beseffen, Heere, wil u doorwerken in ons leven. Geef dat we niet tevreden kunnen blijven met een besef van onze nood. Of tevreden kunnen zijn met onszelf wat op te knappen. Maar dat we vernederd worden in het hart en de zaligheid buiten onszelf gaan zoeken. In die ene naam die onder de hemel gegeven is. Maak zo plaats, Heere, voor dat gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Die wijnstok die bloeit en die vele ranken heeft en die vele vruchten draagt. Heere, leer arme zondaar het inleven. Dat er bij hen geen vrucht te vinden is. Dat ze bij zichzelf niets kunnen ontdekken dan loze vruchten en dan stinkende vruchten. Want zo is het toch. Maar wil u geven dat dat wonder vanuit het woord nu aan hun hart geopenbaard mag worden. Dat waar mensen, kinderen het voor u oprecht moeten belijden. Dat er bij hen geen vrucht meer is en tot in der eeuwigheid ook geen vrucht gevonden kan worden. Dat u leed laten zien dat er nu vruchten zijn in de Heere Jezus. Vruchten die bloeien aan zijn middelaarskroon. Vruchten vanwege die ene wijnstok. Heere, wil dan nog zondaren implanten in die wijnstok, opdat ze als levende ranken met de kern van die wijnstok verbonden, vrucht gaan dragen. Vruchten van berouw en bekering. Vruchten van geloof en van hoop en van liefde. Vruchten van langmoedigheid en vruchten van vertrouwen. Wil u, o Heere, dat werken ook bijzonder in uw kinderen? Breek door in het leven van hen die zo vast kunnen zitten en die moeten klagen over innerlijke dorheid. Wil u het matte en het dorre van hun levensakker verkwikken door de regen van uw woord en geest? En wil u ook op de akker van hun leven vruchten geven? En als vanavond de nadruk ligt op het blijven in u, leer uw volk in u te blijven, in u te groeien en in u te bloeien. Dat kan alleen, Heere, omdat u de eerste bent. Omdat u beloofd heeft dat u niet alleen bij uw volk zal blijven. Niet slechts met uw volk zult blijven, maar ook in uw volk zult blijven. Wil u daar licht over geven vanavond, Heere, in het leven van uw kinderen, dat u door uw geest en uw woord in hen blijft, in hen wilt wonen, in hen wilt werken. En wil u schenken, Heere, dat ze door die geest van u ook bereid worden, ook van harte bereid worden om nu in uw wegen te wandelen en om bij u en in u te blijven. door het geloof en in de liefde. Heere, wil dat werken uit genade. We dragen elkaar aan u op deze avond in al onze geestelijke noden. En die zijn meer dan we voor u neer kunnen leggen. We dragen elkaar aan u op als aan die God die alle dingen ziet en weet. Die ook weet dat wij deze dag een dag van voorbereiding hebben voor het te vieren heilig avondmaal. Heren, we bidden u, wil u ons voorbereiden. Geef ernst in het leven van hen die u niet kennen. Laten ze met deze dingen bezig mogen zijn in de stilte deze week. Geef ernst aan hen die geestelijk belangen hebben bij de dingen van uw woord. En wie er hard naar deze dingen uitgaat. Maar die zo schuchter zijn en bij wie zoveel duisternis heerst. Heren, dat ze het bij u mogen zoeken. Wees u met hen die u vrezen en u kennen. O God, wil u hen zelf de genade geven om zich voor te bereiden. En om u te leren dat waar bij hen zoveel tekort is. Dat er een weg is. Genade is. Kracht is. Hulp is in die ene. Wiens naam is Koning der Koningen. En Heere der Heren. Denk ook aan hen, Heren, die zichzelf bedrogen hebben. Of zichzelf bedriegen. U kent hun namen. U weet hun levensgeschiedenis. U kent de gevaren. Beter zelfs dan wij het weten. O God, wil u geven dat waar een schadelijke weg gevonden wordt. Als die er is. Wil u die schadelijke weg aan het licht brengen. En geven dat ze door u op de eeuwige weg gebracht worden. Leidt u hen die op een schadelijke weg gaan. Een weg schadelijk voor henzelf. Een weg schadelijk ook voor anderen. Wil u geven dat ze niet aan zichzelf worden overgelaten. Maar wil u hen snoeien door het snoeimes van uw heilig woord. Opdat zij de zaligheid leren zoeken en leren vinden. In die ene fontein van zaligheid. De Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere, wil u zo vanavond ons zegenen in dit ons samen zijn. Geef ons in het luisteren alles wat we nodig hebben, maar ook in de bediening van uw woord. Geef ons eerlijkheid, schriftuurlijkheid, geestelijkheid. Geef ons ernst, maar ook teerheid. Om met deze tere dingen op een geestelijke wijze om te gaan. En om het snoeimes van uw woord op de rechte wijze te hanteren. Maar toch ook in diepe afhankelijkheid van u. Wil u dan ook het snoeimes van uw woord vanavond gebruiken, reinigen. En uw woord zegenen, opdat mensen gaan zien, opdat uw kerk gaat zien. Dat u door het woord en in het woord, o Heere Jezus Christus, tot uw arme kerk, arm in zichzelf wilt komen. En haar wilt bezoeken met uw heil. Klopt aan de deur van het hart, om avondmaal met haar te houden. En zij met u. Heere, wil u geven dat we dat vanavond mogen zien. Wil u alles wat een hindernis is genadig wegnemen. En ons verkwikken door uw gunst en tegenwoordigheid. Denk aan alle plaatsen waarop deze dag uw woord verkondigd wordt. Wil u al uw dienstknechten uw zegen schenken. Geef hen getrouwheid om uw woord in alle zuiverheid en in alle eenvoud te brengen. Wil u zijn, Heere, met het werk van de zending, zegen hen die werken als zendeling, doktoren, verpleegsters, helpers en helpsters van zendelingen, hen die vertaalwerk verrichten, in allerlei takken van zending bezig zijn, ook met de uitbreiding van uw koninkrijk, Heere, dat het werk niet te vergeefs mag zijn in u, maar dat het gezegend mag worden door u. Zegen de kerk in de verstrooiing, laat uw koninkrijk mogen komen. En de werken van de duisternis verstoord en vernietigd mogen worden. Wil u geven dat in alle opzichten uw koninkrijk mag komen. Waar ook ter wereld, onder welke omstandigheden dan ook. Zegen ons land en ons volk. Wil u ook te midden van alle verdwazing en afval van u en van uw woord en van uw dienst geven dat er een terugkeer mag komen, een hartelijke bekering, een droefheid naar u, een zoeken van u. Heere, ontferm u over ons land, over onze koningin, over onze overheden. Wil u plaatselijk, provinciaal en landelijk aan onze overheid denken en hen de wijsheid geven om te werken en hun functie uit te oefenen in overeenstemming met uw woord, maar bovenal, geef genade, opdat zij ook in deze dingen mogen vragen naar u. Wil u, o Heere, zo aan ons gedenken. We belijden het ook aan de avond van deze dag, dat wanneer u op ons neerziet, er zoveel in ons te vinden is, wat tegen ons getuigt en u bedroeft en vertoornt. Onze zonde, onze schuld, onze verlorenheid, onze doodstaat. Heere, we belijden het voor u. Daar is in ons niets wat u bewegen zou, of wat uw genade zou kunnen verdienen. Maar we pleiten ook niet op iets van onszelf. Want dan zou alles een verloren zaak zijn. Maar we pleiten, o Heere, doe het om uw naams wil. Doe het om die naam die ook aan het begin van deze dienst uitgesproken is. De naam van uw, o drieënige God, van wie al onze hoop en onze verwachting is. Heere, gedenk ons, om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente Psalm 119, de versen 36 en 53. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. 119 vers 36 en 53. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Derde vers van Psalm 36, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in dit heel bekende hoofdstuk over de ware wijnstok en de ranken lopen eigenlijk twee gedachten door elkaar heen. Twee dingen worden heel bijzonder benadrukt. Aan de ene kant gaat het over het vrucht dragen en aan de andere kant over het blijven in hem. Dat zijn de twee dingen die de Heere Jezus Christus in deze gelijkenis met nadruk naar voren brengt. Nu zijn die twee dingen met elkaar verbonden. Dat zegt onze tekst in het slot heel duidelijk. Wanneer in de woorden van de Heere Jezus Christus dit gezegd wordt en gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Met andere woorden, vrucht dragen is geestelijk gezien alleen mogelijk indien Gods kerk in Christus blijft. En daar hebt u de twee dingen die in de gelijkenis benadrukt worden, heel nauw aan elkaar verbonden. Vrucht dragen en in hem blijven. En vanavond willen we vooral de vraag stellen, wat betekent dat dan? In hem blijven. Hoe is het mogelijk dat de Heere Jezus Christus tegen zijn discipelen met nadruk zegt, blijft in mij. Wat bedoelt hij daarmee? Heel praktisch voor het leven van zijn discipelen en van zijn kinderen. Wel, we hopen er met de hulp van de Heere vanavond iets van te zeggen. En het thema van de prediking is blijven in de wijnstok. En dan letten we op drie dingen vanuit de woorden vanuit onze tekst. Allereerst op het werk van God de Vader. Want we lezen in het begin van onze tekst dat tegen de discipelen gezegd wordt, gij lieden zijt gereinigd, zo staat het er letterlijk. Dat betekent, de Vader die de landman is, heeft hen gereinigd. Ten tweede het werk van God de Zoon. En dan letten we op een heel klein woord in het vierde vers. Ik in u. En ten derde het werk van God de Heilige Geest. En dan willen we nadenken over het blijven in Christus. Blijven in de wijnstok. Het werk van God de Vader. Het werk van God de Zoon. En het werk van God de Heilige Geest. Zoals u weet, gemeente, zijn we vanmorgen begonnen met de behandeling van deze gelijkenis, of zoals die ook wel genoemd wordt, allegorie, van de wijnstok en de ranken. Deze allegorie of gelijkenis heeft de Heere Jezus gesproken in de nacht waarin hij verraden werd, de nacht waarin het Pascha gevierd werd, de nacht waarin ook het heilig avondmaal werd ingesteld. Het is op het ogenblik dat ze die paaszaal gaan verlaten en gereed staan om de nacht in te gaan en de duistere weg naar Gethsemane te gaan. Die nacht in Gethsemane zal scheiding brengen. De Heere Jezus heeft er in de voorgaande hoofdstukken nadrukkelijk over gesproken, dat hij van hen heen zal gaan. En droefheid zal hun hart vervullen. En juist op dat moment, als de duisternis zich om hen gaat sluiten, en als ook de geestelijke duisternis van het verlaten worden door de Heere Jezus Christus en als het ware aangrijnst, dan gaat hij in deze gelijkenis aan zijn discipelen laten zien dat ook al is het zo dat het snoeimes van de duisternis over hun leven zal gaan, dat hij ze toch niet zal verlaten. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Laten we het met nadruk zeggen, gemeente, dat we hier in deze eerste verse van dit hoofdstuk een algemene uitspraak hebben over die wijnstok en de ranken. Het gaat hier over de wijnstok en de ranken eigenlijk nog wat in algemene zin. Er wordt in het algemeen gezegd dat het beslissend is of we innerlijke geestelijke gemeenschap hebben met de wijnstok, met de Heere Jezus Christus. Uiterlijk aan de wijnstok gevoegd zijn, uiterlijk als een vruchteloze rank aan de wijnstok behoren, is niet genoeg. Want dan hebben we geen levensgemeenschap, geen genadegemeenschap met de wijnstok zelf, met de Heere Jezus Christus. Ranken zonder vrucht zullen worden afgehouden en zoals vers 6 zegt, zullen worden buitengeworpen en met het vuur verbrand. En daartegenover wordt in deze algemene uitspraak gezegd dat waar ranken zonder vrucht worden afgehouden, dat ranken die vrucht dragen, dat te danken hebben aan de wijnstok en aan de wijnstok alleen. Want het is door de kracht en door de voedende sappen die uit die wijnstok komen, dat die ranken groeien, bloeien en vrucht dragen. Vanuit het merg van die wijnstok, vanuit de genade van de Heere Jezus Christus, komt er bloesem en komen er vruchten. Vruchten van verootmoediging en bekering. Vruchten van geloof, hoop en liefde. Vruchten die uit de bron van de vrucht, uit de wijnstok Christus vandaan komen. Nou, we hebben het ook aangestipt, die groei die vanuit het hart van die wijnstok komt. Die groei, dat gaat allemaal niet vanzelf. Er is verzorging nodig van de ranken, opdat de sappen en de kracht vanuit de wijnstok ongeremd en onbelemmerd door kunnen stromen. En daarom is de zorg van de landman nodig, de zorg van God de Vader. En een van de voornaamste dingen, zegt de Heere Jezus, die de hemelse landman doet om die ranken gezond te laten ontwikkelen, is dat hij het snoeimes hanteert, dat hij zieke stukken wegsnijdt en ook wilde ranken en wilde loten afsnijdt. Dat reinigende werk van die landman, het reinigende werk van God de Vader in het leven van zijn kinderen, hebben we vanmorgen aangestipt en we willen er vanavond nog even op doorgaan. Zomaar een enkele gedachte. Ook omdat het begin van onze tekst daarbij aanknoopt. En laten we dan eerst heel duidelijk zeggen, gemeente, dat er een verschil is tussen de woorden die we vanmorgen overdachten en de woorden die we vanavond in deze dienst overdenken willen. De beide eerste verzen, we stipten het al aan, bevatten een algemene uitdrukking, een algemene uitspraak. Er is een wijnstok en er zijn twee soorten ranken, dat wordt in de eerste verzen gezegd. Maar in onze tekst, in het derde vers, wordt dat heel persoonlijk toegespitst. Die algemene uitspraak wordt nu persoonlijk door de Heere Jezus Christus toegespitst op de discipelen. Gijlieden, zijt rein. Dat betekent dat van de discipelen hier door de Heere Jezus gezegd wordt dat deze 11 discipelen, want Judas is weggegaan, dat deze 11 discipelen ranken zijn die met het binnenste van de wijnstok verbonden zijn. Goede ranken, vruchtdragende ranken. En ze zijn rein geworden doordat het snoeimes van de Vader over hun leven gegaan is en straks nog over hun leven zal gaan. Zo zijn ze rein geworden. Vruchtdragende ranken vanuit de wijnstok Christus. Gereinigde ranken door het snoeimes van de Vader. Nee, nu moet u deze woorden niet zo op gaan vatten. Gij lieden, u zijt rein. Alsof de Heere Jezus daarmee zeggen wil dat de discipelen nu zondeloos geworden zijn. Dat zijn ze niet. En de geschiedenis laat wel zien dat ze verre van zondeloos waren. Denk maar aan de verloochening van een Petrus, van het ongeloof van een Thomas en noemt u maar op. Ze waren zeker niet zondeloos. Gijlieden zijt rein, dat betekent dat de Heere Jezus zegt, Nu is dat reinigende werk van God de Vader in uw leven begonnen. Gij zijt door het snoeimes gereinigd en ge zult nog verder gereinigd worden. En dat reinigende werk in het leven van de discipelen en in het leven van al Gods kinderen is nodig. Opdat de levenssappen uit de stam van de wijnstok vrij door kunnen stromen. Het snoeimes snijdt de zieke plekken weg. Het snoeimes reinigt van de wildgroei. En zo reinigt de landman opdat de kerk meer vrucht gaat dragen. Zo reinigt de grote landman de discipelen. Zo reinigt hij zijn kerk ook vandaag. En deze landman, God de Vader, zoals hij nadrukkelijk hier genoemd wordt in dit schriftgedeelte, is bij uitstek bekwaam om dat snoeimes te hanteren. Als we denken aan het beeld wat deze gelijkenis ons voorhoudt, snoeien van een wijnstok, wel, dat vereist een heleboel kundigheid. Mensen die in de wijnbouw werken, hebben vaak een hele scholing gehad om precies te weten hoe ze die wijnstok moeten behandelen en de beste resultaten zullen krijgen, wat er gesnoeid moet worden en wat er niet gesnoeid moet worden. Als iemand die geen bekwaamheid heeft in zo'n wijngaard zou komen en een snoeimes in de hand gedrukt zou worden, hij zou of helemaal niet durven snoeien, bang omdat hij iets verkeerd zou doen. Of hij zou maar in het wilde weg snijden en juist dat afsnijden wat niet afgesneden zou mogen worden. Om goed te snoeien in de wijnstok is kennis nodig. En wie is er meer bekwaam dan God zelf? Wie is er meer kundig als het gaat om het hanteren van het geestelijk snoeimes? We lezen toch in de Bijbel van God, en bijzonder van God de Vader, dat hij kent en dat hij weet. Dat hij weet wie we zijn. Dat hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. God de Vader, God drieënig, kent ons, kent u en mij, zoals we hier in de kerk zitten en staan. God de Vader kent heel bijzonder zijn kinderen. God de Vader weet dat ze stof zijn. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij weet precies de zieke plekken in hun leven en de wildgroei die besnoeid moet worden. Dat weet hij beter dan zijn volk het zelf weet. En als hij het snoeimes gaat hanteren in de uiterste goddelijke wijsheid en in de uiterste goddelijke kunde, dan snijdt deze vader nooit te ver of nooit te diep. God vergist zich niet, zeggen we wel eens. Dat moeten we ook bij het hanteren van het snoeimes nooit vergeten. Hij vergist zich niet. Wat is dan dat snoeimes wat deze hemelse landman gebruikt? Wel, het snoeimes wat hij gebruikt is het woord. De Heere Jezus zegt het aan het begin van onze tekst met nadruk. Gij lieden nu zijt rein, of liever, gij lieden zijt gereinigd door de woorden, zo staat het er letterlijk, door de woorden die ik tot u gesproken heb. De Heere Jezus heeft als de ambassadeur van God, als de grote profeet, de woorden Gods aan de discipelen verkondigd. En het woord van God wat hij aan de discipelen verkondigd heeft, dat, zegt de Heere Jezus Christus, is nu het snoeimes in de hand van de Vader. En zullen we het ook vanavond niet vergeten, dat dat snoeimes inderdaad het woord van God is. Het hele woord van God. Wet en evangelie kunnen door de Almachtige gebruikt worden om te snoeien in het leven van de discipelen en in het leven van Gods volk van alle tijden. Meestal denken we, als het gaat over het snoeiwerk, over de beproevingen enzovoort, over allerlei tegenspoeden in het leven, dat het snoeiwerk van God plaatsvindt door de kastijdingen en door de moeite en door het verdriet. En ik ontken niet dat de Heere ook wel moeite en verdriet en zorgen in het leven zo kan heiligen, dat ze als een snoeimes, Spurgeon zou zeggen, een scherp snoeimes in de hand van de landman zouden worden, om zo ook weg te snoeien wat er niet behoort te zijn. Maar laten we het nooit vergeten, gemeente, dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat moeite en verdriet een snoeimes zijn in de hand van God. Daartoe moeten moeite en verdriet geheiligd worden. En bovendien dat de schrift met nadruk zegt dat het snoeimes bij uitstek in het leven van de discipelen, in het leven van Gods kinderen, het woord van de levende God is. Telkens wordt op die werking van het woord ook de nadruk gelegd. Dat het woord een reinigend en een zuiverend woord is. Een tweesnijdend scherp zwaard wordt het genoemd. Of om op het zuiverende en reinigende van het woord te wijzen vanuit een tekst uit de Bijbel zelf. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Waarmede zal hij zijn pad rein houden? Als hij dat houdt naar uw woord. Daar hebt u het. Het woord is het middel dat God geeft om te reinigen, om te zuiveren. Dat is het wat God gebruikt als een reinigend snoeimes. En daarmee komt de vraag deze avond tot ons allen. Maar heel bijzonder tot avondmaalgangers. Wat heeft het woord aan zuiverende en reinigende werking gedaan in ons leven? Dat is een vraag voor allen. Want het staat er van de jongeling in Psalm 119, die heel bekende psalm. En daarmee ook van de vader en van de moeder, van de ouderen, van alle mensen. Wat heeft het woord aan reinigende werking gedaan in ons leven? Heeft het woord wel eens zoveel indruk op ons leven gemaakt dat we iets gingen laten? Dat we afkerig werden van binnen, van het handhaven van een zekere zonde? Want vergeet u het niet. Als het woord zijn kracht begint te doen, als het woord zijn indruk maakt op het leven van mensen, dan is het gevolg allereerst een zekere reinigende werking, zuiverende werking. Dan gaan we zonde zien. Dan gaat ons geweten kloppen. Dan gaan we, of al gaat het met vallen en opstaan misschien, toch dingen laten. Dan gaan er misschien dingen de deur uit. Dan moet misschien een vriendschap worden afgebroken. En met bepaalde gewoonten worden gebroken. Wat heeft het woord gedaan in ons leven? In zijn zuiverende, reinigende kracht. Vroeger werd gezegd, als het woord gaat reinigen en gaat zuiveren, dan wordt wat vroeger een lust was, wordt een last. En wat een last wordt, wordt een lust. De bedoeling is dit. Als vroeger je lust was in de dingen van de wereld en misschien wel in bepaalde zonden, dat wordt nu een last. En als vroeger de dingen van Gods woord, de kerk, een last waren, dat wordt nu iets waar je hart naar uitgaat. En daarom die vraag. Heeft het woord reinigend gewerkt in ons leven? Want we kunnen zeggen, wat een preek.
Ik was er zo van onder de indruk. Ach, wat een preek.
En toch maar doorleven. Toch maar de zonde aan de hand houden. Mijn beste vriend, het woord heeft nog niet eens indruk gemaakt in uw leven. U bent alleen maar een ogenblikje zo van wat welsprekendheid of van wat indringende woorden onder de indruk geraakt. Maar waar het woord werkelijk indruk begint te maken, daar verandert wat in ons leven. Al is het misschien nog maar uiterlijk. Waarmee zal de jongeling, de vader, de moeder zijn pad zuiver houden? Naar het woord, daarmee alleen. Maar die vraag komt er ook en heel indringend vanavond. Tot mensen die aan het heilig avondmaal deel mogen nemen. De Heer Jezus zegt tot de discipelen, gij nu zijt rein. Dat betekent dat allen die het leven kennen, het leven uit die wijnstok in beginsel gereinigd zijn door het woord. Hoe staat het in uw leven? U belijdt dat u de wijnstok kent met uw gang aan het avondmaal. U belijdt dat u de genade van God deelachtig bent. Maar heeft het woord reinigend, snoeiend gewerkt in uw leven? Want het is niet genoeg, zegt de Bijbel, om met onze lippen te zeggen, ik geloof dat ik een ander leven ken of iets dergelijks. Dat moet uitkomen in het leven. Uitkomen in onze handel, in onze wandel. Uitkomen in een zoeken naar reiniging. In een zoeken naar heiligmaking. En hoe kan het dan zijn dat je soms mensen ziet die met woord betuigen, ik vrees de Heere. En in wie leven nog zoveel is dat niet strookt met de reinheid van het woord van God. Toe, ga u het eens na in uw eigen leven. Wat heeft het woord de afgelopen maanden, de afgelopen jaren aan reinigende, snoeiende werking gedaan in uw leven? Het formulier voor het avondmaal wijst er toch op dat juist in de voorbereiding voor het heilig avondmaal, dat reinigende van de zonde, dat bijzondere aandacht mag ontvangen. Er wordt een hele lijst genoemd van zonden, waar mensen die zich daarmee besmet weten niet aan het heilig avondmaal mogen komen. En daarmee wordt een nadruk gelegd op dat snoeiende, reinigende werk. En ook wordt er de nadruk op gelegd dat wij onszelf in het oog van de heilige God en in het licht van het woord van God hebben te onderzoeken. Ja, wat heeft het woord aan snoeiwerk, aan reiniging, aan zuivering gedaan in mijn leven? Ja, zegt iemand, maar als dat nu op me afkomt en als ik die woorden lees in het formulier, dan voel ik altijd hoeveel ik tekort schiet. Inderdaad, maar waar brengt u dat? Brengt u dat in de verootmoediging? Dat u gaat zeggen, juist in het licht van de dingen die we zo even aanstipten. Juist in het licht van het feit dat het woord misschien wel de afgelopen weken zuiverend en reinigend werkte, aanwees wat er verkeerd was in uw leven. Of misschien al zoveel jaren dat u door de Heere onderwezen bent, dat u zien mag dat het woord inderdaad een scherp snijdend zwaard is, wat reinigend en zuiverend de zonde aanwijst. Ja, dan ziet u inderdaad dat er zoveel onreinheid in u woont. En daar kun je verslagen van hart onder worden. Het is nog niet zo'n slecht teken, gemeente. Het is zelfs een wonder. Als we onder de reinigende, onder de aanklagende kracht van het heilig woord van God verslagen in het hart worden. En gaan zien dat er zoveel is wat tegen het woord en tegen de wet van God indruist. Zoveel onreinheid. Dan gaat een kind van God beseffen. Dat waar het woord van God zijn onreinheid aanwijst. En snoeiend gaat wijzen dat die onreinheid niet recht is in de ogen van de Heere. Dan ga je belijden, Heere. Er is zoveel onreinheid, zoveel dorheid, zoveel vruchteloosheid. Dan moet je het inleven. Er is in mij geen vrucht. Misschien zitten er wel mensen in de kerk vanavond die in het licht van de prediking van het woord van vandaag daar komen. En zeggen, Heren, in het licht van al die ernstige woorden, die onderzoekende woorden uit deze gelijkenis, moet ik het zeggen. Geen vrucht. Zeg dat maar. Tegen die alwetende God. Tegen hem wiens snoeimes reinigt en zuivert. Want de Heere laat dat snoeimes werken. Opdat wij ontdekt zouden worden aan de eigen gerechtigheid, de hoogmoed, de dwaasheid, noemt u alles maar op. Wat in ons leven aan de orde is en wat de Heere niet kan zien. Maar daar blijft het niet bij. De Heere laat juist in deze gelijkenis zien dat hij zijn discipelen gereinigd heeft en nog zal reinigen door het snoeimes van de Vader. Maar dat hij het niet bij het snoeien laat. Dat snoeien is geen doel op zichzelf. Dat snoeien, dat heeft de bedoeling om die ranken gezonder te maken. En om die ranken meer te verbinden aan de wijnstok. U zegt, ja, dat kan in de natuur niet. Een rank die aan de wijnstok verbonden is en een rank die vrucht draagt, wel, dat is een rank, punt. Inderdaad, u hebt gelijk. Maar geestelijk, en daar gaat de gelijkenis enigszins mank ook in de woorden van de Heere Jezus Christus, geestelijk ligt het toch een beetje anders. Geestelijk is het zo dat ranken meer en meer aan die wijnstok verbonden kunnen worden. Geestelijk is het zo wat in de natuur niet kan. Dat de Heere Jezus tot zijn discipelen zegt, blijf nu toch in mij. Hoe kan dat? Blijf in mij. Moet je dat opvatten als een bevel? Zeker, er ligt in dit woord een duidelijke roeping aan het adres van de kinderen Gods, aan het adres van de discipelen. Maar u mag deze woorden nooit losmaken van wat volgt. Blijft in mij. En dan staat erachter, en ik in u. U zou ook kunnen lezen. Blijft in mij. Zoals ik in u blijf. En dan ligt op die laatste woorden heel duidelijk de nadruk. Ik blijf in u. Kijk, ook al wordt een rank van de wijnstok Christus gesnoeid. Ook al moet hij gereinigd worden opdat de wildgroei en de zieke plekken weggesneden worden. Die rank wordt niet afgesneden. En dat is een groot wonder als je daar iets van gaat zien. Want als je gaat zien dat er zoveel onreinheid is, dat er bij jou geen vruchten gevonden worden. Dat er zoveel vruchteloosheid en zonde is. En dat het snoeimes gehanteerd moet worden. Ja, dan heb je het verdiend dat de Heere af zou snijden. Dat zegt de psalmdichter ook in Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. En dat is een manantwoord die de Heere vreest. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie kan bestaan? Daarmee spreekt hij duidelijk uit dat de Heer hem af zou kunnen kappen. Want dat niemand voor de Heer bestaansgrond heeft en bestaansrecht heeft. Maar de Heer Jezus laat hier zien, en dat is een wonder van onuitsprekelijke ontferming, dat in het leven van zijn kinderen, ook al is er onreinheid, ook al is er zonde en schuld, dat de Heer die wel bijzonder ernstig neemt. En dat de Heer daar wel in gaat snoeien en in gaat snijden. Maar dat de Heer die rank nu niet losmaakt. Van die wijnstok waar ze door genade mee verbonden zijn. Ik blijf in u, zegt de Heer Jezus. Die wijnstok blijft levenskracht en levenssap geven aan de ranken. Ik blijf in u. Door mijn woord en door mijn geest. Laten we over die diepe uitdrukking even wat verder nadenken. Als de Heer Jezus zegt, ik blijf in u. Dan is dat meer dan wanneer hij zegt dat hij met zijn discipelen blijft. Dat is ook een groot wonder. Dat de Heer met zijn discipelen is, met hen zal blijven tot aan de volleinding der wereld. Dat hij niet tegen ze is, maar met hen in gunst op ze neerzit. In hen blijven is ook meer dan bij zijn volk blijven. De Heere is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht als een grote zegen. Dat de Heere nabij zijn volk is en niet van verre. Maar het woord in zijn volk, dat gaat nog dieper. En toch hoort dat allemaal bij elkaar. De Heere is niet slechts met zijn volk. Hij is niet slechts bij zijn volk. Maar hij is ook in zijn volk. En dat geldt van al zijn kinderen. Dat de Heere Jezus Christus door zijn woord en geest in hen woont. Nee, dat betekent niet dat al Gods kinderen nu kennis hebben, persoonlijke kennis hebben aan die dierbare persoon. Betekent ook niet dat al Gods kinderen nu volle zekerheid hebben dat de Heere Jezus Christus in hen woont. Zoals Paulus dat zei, ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, dat is de taal van de zekerheid. Nee, dat hebben al Gods kinderen niet. Persoonskennis van de Heere Jezus. En de volle zekerheid dat hij in hen woont. Dat zijn bijzondere dingen. Maar het is wel zo dat in al Gods kinderen Christus Jezus woont. Door zijn woord en geest. Want alle leven. Zelfs de eerste ritselingen van het ware geestelijke leven. Vloeien uit Christus. En worden in het hart gebracht door zijn woord en door zijn geest. En al is er veel wat duister ligt. Zelfs de kleinste in de genade. Is door deze Christus, door zijn woord en door zijn geest opgezocht. En Christus heeft in zijn hart woning gemaakt. Dat wordt heel duidelijk in dit woord gezegd. Het wordt op een heel aangrijpende manier onder woorden gebracht. In die brief van de verheven Christus. Van de koning der koningen aan de Laodicenzen. Waar de Heere Jezus Christus door middel van Johannes. Die Laodicenzen bestraft. Er was veel uiterlijke godsdienstigheid, veel een geest van rijk en verrijkt te zijn. Maar dan staat het zo ontroerend aan het slot van die brief. Ziet, ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. En in die tekst gaat het niet zozeer over het heilige avondmaal. Al is er wel een lijn te trekken. Maar het gaat erom dat Christus klopt aan de deur van het hart. Doe mij open, doe mij open. En dat hij door de kracht van zijn heilige geest dat harde geblokkeerde hart wil breken. Om in dat hart binnen te komen. En in dat hart woning te maken. En in dat hart in gemeenschap te treden met dat hart waar hij woning gemaakt heeft. En nu klopt de Heere Jezus Christus door zijn woord aan de harten van zondaren. En wat zijn bedoelen is, zijn heilig bedoelen, is om die harten te verbreken en om in die harten woning te maken. O, mijn beste vriend, als u zegt wel eens een klop van de Heere Jezus Christus op uw hart gehoord te hebben, in de zin van dat u wel eens een klop, een roepstem in uw geweten gevoeld hebt. Maar toch moet zeggen, mijn hart is nog gesloten. Geen rank van de wijnstok. Die Heere Jezus Christus klopt aan de deur van uw hart. O, smeek toch, of hij die klopt aan de deur van uw ziel, doe mij open, door mag breken in uw leven. Leef toch niet door om hem buiten te houden, maar smeek om de kracht van die genade en die geest, waardoor hij doorbreekt in het leven. En waardoor hij met zijn woord en geest woning maakt. Want door zijn woord en geest maakt hij woning in het hart van alle die zijn naam ootmoedig vrezen. En hoe ga je dat nu merken? Dat de Heer het hart heeft verbroken en het hart heeft geopend. Wel, waar het hart verbroken is en het hart geopend wordt, daar gaan we acht geven op het woord. En naar het woord leven. Waar het hart gebroken wordt en waar Christus door zijn woord en geest woning gaat maken in dat hart. Daar worden wij vernederd. Daar worden wij vernederd. Waar Christus woning gaat maken in het hart, daar komt de betrekking op God en op de dienst van God en op de naam van God en op de eer van God. Dan komt de verlangen om die zaligheid te vinden. Daar komt een zoek dat de Heere Jezus Christus, wiens naam we hebben horen noemen, dat hij zich ook aan ons mag openbaren. Dat wij hem mogen leren kennen. Daar komt een zoeken van hem en van zijn genade. Daar kan het verlangen soms sterk worden dat hij zichzelf bekend mag maken aan het hart. Daar komt liefde. Daar komt geloof. Daar komt hoop. Kijk, dat is het wat de Heer Jezus Christus ook zo even aanstipt in deze grote en diepe gelijkenis. Dat hij in het hart komt en in het hart woont en zich over het hart ontfermt van zijn discipelen uit liefde. Ik heb u lief, zo zegt hij in vers 9. Eeuwige liefde heeft zich over de discipelen ontfermd. Door eeuwige liefde is hun hart verbroken. En door eeuwige liefde heeft hij woning gemaakt in hun hart. De liefde is uitgestort in hun hart. En waar de liefde uitgestort is in het hart, daar zal de Heere Jezus Christus zijn volk niet meer verlaten. Want hij blijft in die liefde. En zelfs al verzondigen ze het keer op keer. De Heere kan zich wel terugtrekken. De Heere kan zijn aangezicht wel verbergen. Maar waar de liefde in het hart is uitgestort. En waar Christus door zijn woord en geest in beginsel woning heeft gemaakt. Daar zal hij bij zijn volk blijven. En daar zal hij zijn volk meer en meer willen leren. Wat het nu betekent. Dat hij naar hen heeft omgezien. En dat hij met hen is en bij hen is. En in zijn majesteit geest en genade in hen woont. En hoe meer ze daar nu van gaan zien. Hoe meer ze nu vernederd worden. Als Paulus door het werk van de Heilige Geest niet alleen maar de werkingen van Christus in zijn hart ervoer. Maar ook met zekerheid mocht weten dat de Heere Jezus Christus nu in hem leefde. De volle zekerheid des geloofs deelachtig werd. Weet u wat Paulus dan zegt? Dan zegt Paulus, ik leef. Maar niet meer ik. Doch Christus leeft in mij. Weet je hoe je dat nu leert? Als Christus meer en meer gaat laten zien dat hij van je afweet. Dat hij zich aan je openbaren wil. Dat hij zich wegschenken wil aan zijn volk. Ja, dan ga je ook leren. Juist ook leren. Niet meer ik. Paulus was zelf gestorven. Kijk, daar moet het met ons sterven in. De dood in. Het ik, dat trots eigen vleeselijke ik, dat moet er aan om in genade vast te staan. Daar was dat snoeiwerk nu voor nodig. Ook in het leven van Gods kinderen. Om nu dat ik te kruisigen. Om met het ik de dood in te gaan. En zo krijgt Christus, die in het leven van al zijn kinderen begonnen is te werken, meer en meer gestalte in het leven van de zijn. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Was het een zegen als u die op de leerschool van de genade gekomen bent. Die les hebt mogen leren. Misschien wel na het laatste avondmaal. Om te sterven aan uzelf. Net als Johannes de Doper. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Dat heeft ook een heel persoonlijke toespitsing. Waar Christus intrek neemt in het hart. Daar moet al het mijne eraan. Daar moet hij steeds meer worden. En ik steeds minder. Daar moet hij alles worden en ik niets. Dan kan het in het begin van het geestelijke leven wel eens zo zijn. Zoals een oud standaard uitdrukking het zegt. In het begin van het leven was het ik en dan de Heere. Later werd het de Heere en dan ik. En nu is het hij alleen. Ik blijf in hen. Waar Christus gaat wonen. En zichzelf gaat openbaren. In zijn inwonende liefde. In zijn inwonende gunst. Daar moeten wij minder worden. Zalig als je dat mag leren. Want dan wordt hij al groter. Zijn eenzijdige liefde al kostbaarder. En ik word al meer niets in het eigen oog voor God. En toch is ook daarmee onze tekst nog niet uit. Want al is het zo dat de nadruk in deze woorden ligt op ik blijf in hen. Christus roept zijn volk ook op. Blijf in mij, zoals ik in u. Zoals ik in u, dat is een belofte. Een belofte die de Heere Christus genadig vervullen wil in het leven van zijn kerk. Maar hij voegt er wel de roeping aan toe. Blijf dan ook in mij. Dat betekent blijf bij mij. Blijf met mij. Blijf in mijn geboden. Blijf in mijn liefde. Dat zijn de twee woorden die verderop onderstreept worden. Blijf in mij. Dat is blijf in mijn liefde. En blijf in de weg van mijn geboden. En dat wordt aan Gods kerk voorgehouden. De belofte dat de Heere het werk van zijn handen niet zal laten varen. Ik zal toch met u blijven. En bij u blijven. En in u blijven. Maar ook de roeping. Blijf dan ook in mij. Hoe dat moet. Blijven in de liefde. Blijven in de geboden. Maar Gods woord laat ons zo heel duidelijk zien dat die roeping er ligt voor al Gods kinderen. Dat niemand zich eraan mag onttrekken van degene die de Heere vreest. Maar dat ze die roeping in eigen kracht ook niet kunnen vervullen. Als het van hun afhangt, dan zijn ze de liefde zo kwijt. Dan dwalen ze zo van de geboden van God af. Ze hebben de werking van Gods geest nodig. De geest die hen de ware wijsheid leert. En die geest is nodig om in de liefde te blijven. Om ons bij de Heere te houden. Om zijn volk in de wegen van de geboden te houden. Dan wordt Psalm 119 zo'n psalm die ons op het hart geschreven staat. Weet u dat? Gods volk leert de Psalm 119 steeds meer lief krijgen. Heere, schenk me de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Kijk, die geest heb je nodig. Juist als je iets van de genade kennen mag. Om nu in de liefde te blijven. En in de geboden te blijven. Want overgelaten aan jezelf. Je bent de liefde zo kwijt. En je bent zo het spoor van de geboden bijster. Maar wat een wonder. Dat de Heere nu die geest heeft gegeven. En die geest aan zijn kerk wil schenken. Opdat ze de ware wijsheid zouden leren. En opdat ze in de liefde zouden blijven. En als je mag delen in die liefde. Ach, dan wil je niet anders. Dan kunnen er ogenblikken zijn. Dat je tegen de Heere zegt. Heere, laat me hier maar blijven. Dan kan het zijn dat je aan het avondmaal. Zo door de liefde van de Heere overschaduwd wordt. Dat er in je hart een verlangen is, Heere, laat me hier maar blijven. Dan kun je in stilte onderzoek van het woord zoveel liefde proeven als God zijn woord, zijn evangelie, zegent aan je hart. Dat je zegt, Heere, laat me hier maar blijven. Want waar de liefde van Christus is en zijn volk in die liefde mag delen, daar is het goed. Daar is alles goed. Wat ook de weg van de Heere is. Liefde en de geboden. Ze horen volgens de woorden van de Heere Jezus Christus in dit hoofdstuk bij elkaar. Want waar de liefde is, daar heb ik God lief. Omdat Hij me eerst heeft lief gehad. En waar Hij me eerst heeft lief gehad, daar zegt mijn hart. Ik zal u lief hebben, Heere mijn sterkte. Maar daar wil ik ook zijn geboden lief hebben. En ook zijn dienst lief hebben. Alles wat van de Heere is, heeft de liefde van mijn hart. Toen mag ik het vragen vanavond, kennen we daar iets van? Want zo, zegt de Heere, komt er vrucht. Door het snoeiwerk en het reinigende werk. Door die inwoning van de Heere Jezus. En door de toepassing van de Heilige Geest. Zo alleen. Daarom, we worden geroepen om onszelf te beproeven. Of we iets van deze dingen persoonlijk kennen. Of we iets weten van onze grote armoede. Van onze vruchteloosheid. Maar ook door genade. Verbroken van hart. Betrekking gekregen hebben. Op die ene wijnstok. In wie het leven te vinden is. In wie de zaligheid te vinden is. In wie de liefde te vinden is. O, als we daar iets van mogen leren. Dan zullen we van harte instemmen. Met de woorden. Dat we de Geest nodig hebben. Heere, klaar die nevels op. Dat ik hem zien, hem kennen mag. En dat ik buiten hem niets meer, maar ook niets meer mag verlangen. Want bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuglijk licht aanschouwen. Amen. Besluiten met dankzegging en gebed het eerste gedeelte lezen van het formulier voor het heilig avondmaal. U kunt dat vinden in het laatste gedeelte van uw psalmboek. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen zich van de tafel des Heren te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het eerste gedeelte van het formulier. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, als we deze woorden op ons in laten werken, dan is er inderdaad zoveel waarvoor we ons dienen te verootmoedigen voor u. En bidden om het snoeimes van u, o Vader. Bidden om de toepassende werking van u, o Heilige Geest. Heren, geef dat we daarom mogen bidden in deze komende week. Maar laat het ook de hartelijke beden van allen die uw naam ootmoedig vrezen mogen zijn. Om die blijvende Heere Jezus Christus. Die met zijn kerk blijft en bij zijn kerk blijft en in zijn kerk blijft. Om die ook te mogen ontmoeten en te kennen. Zoals hij zich openbaart door woord en geest in het hart van zijn volk. Heere, Heere. Oefen uw kinderen daarin, al staan ze nog zo van verre. Wil de duisternis ophelderen en het licht van die grote wijnstok, van die levende, krachtige verlosser, de Heere Jezus Christus, over het leven van uw volk doen opgaan. Zegen ons en onze kinderen deze week. Breng ons zondag weer samen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden en in de dankzegging voor alles wat u gaf. Ook in dit uur, om Jezus wil. Amen. 138, het vierde vers is onze slotzang, Psalm 138, vers 4. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.